Nou, we gaan naar Jacobus hoofdstuk 1. En we zijn al diverse malen bezig geweest in Jacobusbrief. We zijn gekomen in Jacobus 1, vers 19. En we willen vanmorgen vers 19 tot en met vers 27 behandelen. Dan gaan we eerst maar eens lezen. Jacobus 1, vanaf vers 19. Weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat u zielen kan behouden. En wees daders des woords en niet alleen hoorders, want dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie een hoorder is van het woord en niet een dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij geboren is in een spiegel beschouwt, maar hij heeft zichzelf beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Ja, als je hier zomaar invalt in dit hoofdstuk en je leest deze verse, vers 19 tot 27, en je zou de context vergeten, dan moet je niet oppassen dat je alle kanten met je gedachten opgaat. Toch, dat hebben we gezien, het onderwerp van Jacobus 1, dat zijn de beproevingen en dat zijn de verzoekingen. Daarom is het goed om dit gedeelte wel in zo'n context van die beproevingen en die verzoekingen te lezen en te beschouwen. Anders dan zouden we missen eigenlijk het doel wat Jacobus op het oog heeft en zouden we tot een verkeerde schriftuitleg kunnen komen, zoals vaak met de Jacobusbrief wordt gedaan. Dan wordt Jacobusbrief niet begrepen. En we hebben dat ook wel gezien in de geschiedenis, hoe daar zelfs grote mannen zoals Luther Jacobus echt niet begreep en zei dat Jacobus lijnrecht tegenover Paulus stond en dat Jacobus de apostel Paulus tegensprak. En dat is geenszins het geval. Maar dat krijg je als je uit het oog verliest dat Jacobusbrief geschreven is aan de 12 stammen Israëls in de verstrooiing, dat ze gelden voor een bepaalde tijd, namelijk de tijd van de verdrukking, de tijd die al aanstaande was toen in de handelingen het volk Israël zich begon te bekeren. En Jacobus en ook Petrus en ook Johannes, die algemene zendbrieven schrijven, die wij dan wel algemene zendbrieven noemen, maar die helemaal niet zo algemeen zijn, want ze zijn allemaal gericht aan het Joodse volk. En je moet ze ook in die context lezen, dat ze gericht zijn aan die geadresseerden en dat ze ook geschreven zijn voor die tijd, en die tijd zal straks ook weer komen. De verdrukking, de grote verdrukking, de tijd van Jacobs benauwdheid. En dan zal men moeten volharden in het geloof om het einde van die verdrukking te bereiken, om zo zalig te worden. En niet aan de verzoekingen die er in die tijd zullen zijn toe te geven. Laat maar lezen Jacobus 1 vers 12 en het ook niet alleen betrekken op de tijd van Israël straks als ze de grote verdrukking door zullen gaan, maar ook wij zelf die ook in het leven beproefd worden, want dat mag je best als een geestelijke toepassing maken. Niet alleen Israëls geloof als ze behouden, bekeerd zijn geworden, worden beproefd om te kijken of hun geloof al echt is. Ook wij in ons leven, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, worden we ook geconfronteerd met beproevingen, met moeilijkheden in het leven, om te zien of ons geloof wel waarachtig is. En God heeft ook met al die beproevingen een geweldig doel op het oog. Dat zullen we vanmorgen hopelijk allemaal zien. Daar komen ze 1 vers 12 en staat: zalig is de man die in verzoeking volhardt. En ik heb daar liever het woord, niet verzoeking, maar het woord beproeving. Hier wordt het door elkaar gebruikt, Jacobus 1. Het woord verzoekingen en beproevingen. Maar het is 1 en hetzelfde woord in het Grieks. Maar omdat het hier een positieve uitwerking heeft op ons, noem ik het liever beproeving. Zalig is de man die in de beproeving volhardt. Want wanneer hij de proef, heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij, Christus, beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Beproeving. Beproeving heeft, als het goed is, een positieve uitwerking. Beproevingen die overkomen ons. Die zoeken we niet zelf. Het zijn moeilijkheden die we op ons pad krijgen. En iedereen heeft zo zijn beproevingen. Elk huisje heeft zo zijn kruisje. Ook al zien we dat aan de buitenkant niet, dan denken we vaak dat wij alleen maar zo getroffen worden en de ander niet. Maar God die gebruikt die beproevingen, die moeilijkheden die ons overkomen. Waarom? Hij beproeft daarmee ons geloof. God laat die dingen, al die dingen, medewerken ten goede. Namelijk hen die hem liefhebben. Beproevingen, daar kiezen wij helemaal niet zelf voor. Beproevingen, daar hebben we ook helemaal geen invloed voor. En geen invloed op. Afgelopen week was wel mooi toen we bij deze verse stilstonden, dat we zondagavond stilgestaan hebben bij Genesis 42. Waar je gewoon een prachtige illustratie zag van wat God op het oog heeft als die beproevingen toelaat in ons leven. En we zagen dat die 10 broers van Jozef door de hongersnood gedreven naar Egypte gingen om koren te kopen voor hen en voor hun vader. Dat ze daar geconfronteerd werden met Jozef. Die hongersnood hebben zij zelf helemaal niet gezocht. Daar werden ze mee geconfronteerd. Maar God liet het in hun leven toe, omdat hij iets groters ermee op het oog had. Namelijk dat deze harde mannen verbroken zou worden van hart. En we zagen in Genesis 42, en wie niet erbij is geweest, of misschien mensen via internet die niet zondagavond bij ons in de dienst kunnen zijn, die toespraak staat ook op internet, die is ook te beluisteren. Maar dan zou je ook niet zien, als je daar naar luistert en dat hoofdstuk leest, dat de beproevingen die nemen alleen maar toe. En Jozef, als ze daarvoor komen te staan, terwijl ze niet weten dat het Jozef is, de onderkoning van Egypte, dan verzwaart hij ook nog hun beproevingen. Ze worden echt bevreesd, ze worden echt angstig voor hem, voor die onderkoning. En hij geeft hun nog geld mee in hun zakken, als ze uiteindelijk koren mogen meenemen naar huis. En ze doen thuis dan die zakken open, dan wordt hun vrees alleen nog maar erger. Die verdrukking neemt alleen nog maar toe. En de hongersnood blijft ook. En ze moeten later ook weer terug naar Egypteland. Het wordt alleen maar, ze gaan helemaal de diepte door. En waarom gaan wij vaak de diepte door in ons leven? Omdat God wil dat de beproefdheid van ons geloof volharding uitwerkt. Zodat wij onberispelijk worden, volkomen worden. Ja, dat wij onszelf verliezen. Dat die harde korst van onze ziel verbroken raakt. Zodat wij nieuwe mensen echt worden. Ja, dat is wat God op het oog heeft. Ook met die 10 broers. Dat die familiebanden hersteld worden tussen Jozef en die broers. Want zij notabene de 12 stammen Israëls. En God heeft die verkoren. Hè. Dus er is een verkiezing in Abraham, Isaac en Jacob. En in die 12 broers. En het ligt helemaal stuk. En ze worden geroepen notabene op een kanaal van zegen straks te zijn voor heel de wereld. Nou, dan moet er nog heel wat gebeuren. En met nadruk moet er nog heel wat gebeuren met die ene Simeon. He, die Jozef achter liet blijven. Die Simeon die bloed aan zijn handen had. Wat een harde man was geworden in deze wereld. He, die Sichem samen met Levi totaal had uitgemoord. Vrouwen en kinderen en al die mannen. En al dat vee. En je ziet ook op het sterbed van Jacob dat hij geen goed woord voor Simeon over heeft. Dat was een harde man. En voor dat een harde man een kanaal van zegen kan zijn, een open kanaal, dan moet er heel wat gebeuren. En dat is Gods inwerking. God gebruikt dus de beproevingen. Daarom staat er in Jacobus 1 vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele lijn, dan hebben jullie weer verzoekingen, ik heb liever dat ze daar vertalen, beproevingen, wanneer gij in velerlei beproevingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding, hè, dat je volhoudt in het geloof, dat je op Christus blijft zien, moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Want wat wil Christus doen? Hij wil ons, vers 12, dan kan hij ons, als we de proef hebben doorstaan, ons de kroon des levens geven die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Is volharden, is volhouden. En zo gebruikt God beproevingen, de moeilijkheden op ons levenspad die we niet verkiezen in ons leven, ten goede. Hongersnood, oorlog, ziekte en allerlei andere moeilijkheden die u persoonlijk in uw leven allemaal meemaakt. Vul maar in. En ook bijvoorbeeld zuster Schouten, die nu in het ziekenhuis ligt en getroffen is door die ontsteking in haar voet en been. En dat heeft ze allemaal niet gezocht. En God laat het toch in ons leven allemaal dat soort dingen toe om ons om ons als het ware te oefenen in het geloof. Dat we sterker worden in het geloof. En een spier hebben we overdacht. Een spier die wordt alleen maar geoefend, wordt alleen maar sterker als die beproefd wordt. Hè? Als die regelmatig beproefd wordt. Daar tegenover staan, tegenover die beproevingen, die dus een positieve uitwerking hebben in ons leven, staan de verzoekingen die een negatieve uitwerking hebben in ons leven. Ja, beproevingen, daar hebben we helemaal geen invloed op. Beproevingen, dat zijn moeilijkheden op ons levensweg, op ons levenspad, waar we geconfronteerd worden. Maar verzoekingen, ja, verzoekingen zijn dingen die wij zelf over ons heen halen. Verzoekingen, die zoeken we zelf op. Die veroorzaken we zelf. Die komen voort uit onze eigen begeerte. En dan is het wel goed om daar geen beproevingen, niet het woord beproeving te gebruiken, maar het woord verzoeking te gebruiken. En vaak halen we dan de dingen door elkaar heen en gaan we zeggen dat die verzoekingen, ja, dat God die bewerkt. Nee, zegt Jacobus in vers 13. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Ja, we doen het zelf. Het komt voort uit onze eigen begeerte. Uit de zuiging en de verlokking van onze eigen begeerte. We doen het zelf. We zoeken onszelf. En als het bevrucht is, ja, dan baart het zonde en uiteindelijk brengt het de dood voort. In de praktijk van het leven is het vaak een mix. Beproevingen en verzoekingen. In het Grieks, eerlijk gezegd, hebben we al gezegd, is ook één en hetzelfde woord. Het is een woord met twee kanten. Het kan positief werken in ons leven en het kan negatief werken. Positief is het dat de beproefdheid van ons geloof uitwerkt, volharding, en dat dat weer uitwerkt, dat we volkomen worden en onberispelijk, en dat we in niets tekort schieten en dat we de kroon des levens zullen ontvangen. Kan ook negatief werken, dat wij het zelf veroorzaken en ja, dat onze eigen begeerte ons daartoe verlokt. En ja, dat we tot zonde komen en uiteindelijk dat het de dood voortbrengt. Bijvoorbeeld ons treft tegenslag, een beproeving, waar we helemaal geen enkele invloed op hebben gehad. Maar hoe gaan we dan vaak reageren in die beproeving? Bijvoorbeeld de oorlog breekt uit en daardoor worden we geconfronteerd met hongersnood. Hoe gaan we dan handelen dan in zulke omstandigheden? Gaan we dan het brood stelen van de ander? Gaan we ten tijde van oorlog opeens de ander benadelen? Veranderen wij opeens dan in beesten, zoals je dat wel eens ziet ten tijde van oorlog, dat men helemaal verandert? Of blijven wij in de houding staan zoals een gelovige, ook in die moeilijke omstandigheden? Beproevingen kunnen doorwerken. Soms dat we onszelf, ja, door ons eigen begeren verzoekingen gaan voortbrengen. Bijvoorbeeld, we worden ziek. Oké. Maar maken we het erger als we ziek worden? Gaan we liegen om aandacht te krijgen of zo? Wat heel veel voorkomt. De ziekte hebben we niet zelf gezocht. Het is een beproeving. Maar het kan met zich meebrengen dat we onszelf in die omstandigheden toch ook, ja, gaan verzoeken. Andersom kan het natuurlijk ook. Soms worden we helemaal niet geconfronteerd met een beproeving, maar dat we onszelf hebben verzocht door bijvoorbeeld een andere vrouw aan te zien. En we denken dat het alleen maar daartoe beperkt blijft. Maar die verzoeking mondt uit in een geweldige beproeving, want ja, het blijft niet bij die zonde. Nee, het wordt een hele beproeving, want het werkt door. Er volgt echt scheiding. Een heel gezin wordt geruïneerd door die echtscheiding. En er komen allerlei beproevingen op ons levensweg die we helemaal niet hebben gezocht. Of we raken, dat doen we dan zelf, we raken verslaafd bijvoorbeeld aan alcohol, verslaafd aan drugs, verslaafd aan seks, verslaafd aan veel maar in, waar je allemaal verslaafd aan kan worden. Dat doen we dan zelf. Het komt voort uit onze eigen begeerte. Maar toch, op de lange duur wordt het voor ons één grote beproeving. Het brengt allerlei moeilijkheden met zich mee. En je ziet vaak dat alcohol maakt in feite alles stuk. Maakt relaties stuk, maakt gezinnen stuk. Alles stuk in de familie. Het ruïneert je leven. Je lichaam wordt het door een wrak. Dat doet drugs ook. En heeft een enorme nasleep in je leven. Hoe dienen we dan te leven? Want we worden geconfronteerd aan de ene kant met beproevingen op ons levenspad, met moeilijkheden, en aan de andere kant met ons eigen begeren, die daar weer op inhaakt, en vaak wordt het een mix, en het is eigenlijk één en hetzelfde ding uiteindelijk, zoals het Grieks ook aangeeft. Hoe moeten we dan leven? Nou, zegt Jacobus, vers 16, dwaal niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Na zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. We hebben één zekerheid, zegt Jacobus. Namelijk, bij de Vader der lichten is geen verandering. Geen zweem van ommekeer. Bij hem staat gelukkig alles vast. Hij heeft het besloten. Hij heeft zijn raadsbesluit genomen. En hij heeft ons voortgebracht door het woord der waarheid, zegt hij. Hij zegt, wij zijn zaad in feite van de wedergeboorte. En Gods woord heeft ons wedergeboren doen worden, zegt Jacobus tegen die 12 stammen Israëls in de verstrooiing. En ze zijn in de handelingen, zegt hij, eerstelingen onder zijn schepselen, onder de mensen. Met andere woorden, ze zijn eerstelingen en de wereld, de andere schepselen, die zullen volgen in die wedergeboorte. En we weten ook wel uit andere Bijbelgedeelten, dat nadat Christus is wedergekomen op aarde, dat ook de wereld in die wedergeboorte zullen volgen. En dan straks, als Christus is wedergekomen en die 1000 jaar zullen aanbreken dat Christus regeert hier op deze aarde, dat het de dag des Heren zal zijn, dat het ook wordt genoemd de tijd van de wedergeboorte. En dat de volkeren wedergeboren zullen worden, doordat Israël zal gebruikt worden als een kanaal van zegen, als een priestervolk, wat zal werken onder deze wereld, en dat ze aan een roeping zullen beantwoorden, en dat alle naties zo de Heer Jezus Christus zullen leren kennen. Nou zegt Jacobus, deze zekerheid hebben we in ieder geval. Hoe je ook geconfronteerd in je leven wordt met die beproevingen. En ook met je eigen hart die je verzoekt. Hè. We hebben één zekerheid, we zijn eerstelingen. We zijn zaad van de wedergeboorte. We zijn naar zijn raadsbesluit, zijn wij eerstelingen. Hij heeft een plan, hij heeft een voornemen en dat staat vast als een paal boven water. En hoe dienen we dan te leven als wedergeboren mensen? Hoe dienen we dan om te gaan met de beproevingen in ons leven? Hoe dienen we dan te zorgen dat wij zelf onszelf niet in verzoeking brengen? En dat we die kroon des levens zullen bereiken doordat we volharden in het geloof? Nou, zegt Jacobus, dan moet je op het volgende leggen. Vers 19. Weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat u zielen kan behouden. En wees daders des woords en niet alleen hoorders. Dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorde is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geworden is, in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft daar stond vergeten hoe hij uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, dat is het woord van God, die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn, en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuiver en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwe in hun druk, en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. En Jacobus zegt, nou als je dat doet, als je het woord van God volkomen laat doorwerken in je leven, als je daarbij blijft, als je het niet alleen zomaar even vluchtig hoort en daarna maar weer doorholt in je leven, nee, dat je echt gaat luisteren en er ook naar gaat leven, dat wat God in zijn woord tegen je zegt, dan zal het woord van God, hetgeen wat God tegen je spreekt, je aanzetten tot daden in je leven, geloofsdaden in je leven. Dan zal je volharden in die beproevingen. En dan zal je ook door God als het ware gebruikt worden, gestuurd worden. Dan zal je ook omzien naar weduwe en wezen in hun druk, in hun verdrukkingen. Dan zal je omzien naar anderen in hun narigheid, in hun moeilijkheden. En dan zal je ook onbesmet bewaren van deze wereld, omdat Gods woord in je hart doorklinkt en blijft doorklinken. Niet alleen als je onder het gehoor komt van dat woord, als je dat woord God leest en bestudeert, maar dan berg je het op in je hart, het is in je geplant en het werkt dan door in je leven. En als je dan zo leeft, ja, dan kom je ook langzaam tot toorn. Dan ben je ook langzaam in het spreken. Hè? En dan hou je ook je tong in toon. Dan ben je echt een, dan ben je echt godsdienstig. Hè? Anders niet. Anders is je godsdienst waardeloos. Hè? En als we dan zo leven, zo nauwgezet, hij zegt, ja, dan brengen wij onszelf niet in verzoeking. Dan doorstaan we de beproevingen. En dan werkt dat woord, dan bewaart dat woord ons in ons leven en dan werkt dat de beproefdheid van ons geloof uit. Dan worden we onbesmet, onberispelijk in deze wereld. En dan bewaren we ons van deze wereld. En dan zal Christus ons die kroon des levens geven. Die we in die komende aion zullen ontvangen om met Christus daar te heersen. En met nadruk zegt Jacobus, het is allemaal gericht van die kroon des levens. Die is bedoeld en wordt gegeven aan die 12 stammen Israëls die volharden straks in die grote verdrukking en die als een kanaal van zegen zullen worden gebruikt in de toekomende aion, in dat duizendjarige rijk, als zij daar als priester koningen met Christus daar zullen regeren op deze aarde. Vers 19. Weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken. Weet dit wel. In het Grieks is dat woord iste. En dat kan je zowel opvatten in het Grieks, in de grammatica, als in de gebiedende wijs, en zo is die ook vertaald. Weet dit wel, denk erom, mijn geliefde broeders. He, dat is gebiedend. Dat wordt dan heel hard gezegd. Je zal erom denken, denk erom, zoals je een klein kind ook aanpakt. Denk erom. Maar je kan ook vertalen op de gebiedende wijs, maar in de aantonende wijs. En dan is het veel zachter. Dan staat daar, weten jullie wel, mijn geliefde broeders, jullie weten toch wel. Dat is veel zachter gezegd, dat is niet zo gebiedend. Maar dat is meer van onderlinge verstandhouding. Maar wat hij toch zegt, ja, daar moeten we wel rekening mee houden. Of het nou gebiedend wordt bedoeld, of het nou wat zachter wordt bedoeld, we moeten wel van één ding, we moeten wel van overtuigd zijn, dat moeten we wel weten, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken. En Jacobus, dat weten we wel. Als we heel zijn brief lezen, hij heeft nogal veel te zeggen over het spreken. En hij heeft veel te zeggen ook over die tong. He? In vers 26 komt hij er ook weer op terug. In iemand meesgodsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toon houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. En nog later komt hij op die tong terug en dan gaat hij er een heel hoofdstuk notabene aan wijden, aan die tong en het in toon houden van die tong. Want ja, die tong, dat spreken van ons, ja, dat kan heel veel schade aanrichten. En dat laat ook zien wat voor schade het allemaal kan aanrichten, wat het tot gevolg kan hebben. Hij vergelijkt het dan met een vuur later en een bos. En met een roer en met een heel groot schip. Allemaal dat soort voorbeelden geeft hij. Die tong, dat is een heel klein ding, maar het kan heel veel doen. Nee, als we met glans de beproevingen willen doorstaan in het leven, dan dienen we aandacht te geven aan die tong. Aandacht te geven aan dat spreken van ons. En we moeten snel zijn om te horen. Snel zijn om te horen wat? Nou, het woord van God. Daar moeten we als het ware snel mee zijn. Om het woord en niet alleen snel, maar ook dat we daar een vreugde voor hebben. Dat ons hart open gaat om dat woord van God te horen. Om dat woord als het ware in ons op te bergen. Om ons met dat woord van God te voeden. Daar mogen we snel mee zijn. Maar we moeten langzaam zijn met ons spreken. Waarom? Omdat we niet in verzoekingen vallen. En dat we in de beproevingen volharden. Nee. Want als dat woord van God overvloedig, dat woord van waarheid, overvloedig in ons leeft. En we luisteren daar snel naar steeds. En we bergen dat woord van God op in ons hart. Dan zal ons denken daardoor beïnvloed worden. Want dat woord van God wordt ook geplant in ons denken. En als we anders leren denken, als dat woord van God rijkelijk bij ons woont, zoals Paulus zegt, ja, dan wordt ons denken veranderd, worden we vernieuwd in ons denken. En als je anders gaat denken, dan ga je ook anders handelen. Ga je ook anders spreken. En dat is wat Jacobus hier bedoelt. Hè? Dat het woont in ons hart. En dat het woont in ons denken. Dat we veranderd worden. En als we maar... En als we alleen maar vluchtig zijn, als we alleen maar dat woord van God snel horen en daarna, maar zoals veel mensen, hè, die gaan dan meteen weer over naar de orde van de dag. Dan zijn ze in de dienst geweest en hebben ze een woord gehoord. En als dat woord niet doorwerkt in hun leven, hè, dan gaan ze met een ander praten en meteen hebben ze het over koetjes en kalfjes en over alles wat ze meemaken in hun leven. En weg is het woord. Ze denken er onvoldoende over na. Ze bergen niet op, ze praten er ook met de ander niet zozeer over na. En als je dat niet doet, als je meteen maar zo vluchtig bent en direct maar weer zo snel bent in het spreken, in plaats van dat je langzaam bent in het spreken en langzaam bent tot toorn, ja, dan hoor je in je leven de stem van God niet. Gewoon in de praktijk van je leven hoor je misschien het woord wel en de stem van God wel op de zondag, als je samenkomt met elkaar, een bijbelstudie houdt en de woordverkondiging hoort en noem maar op, de gemeenschap heeft met elkaar, maar dan hoor je de stem van God niet op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, hè, die hele week zo door. Nee, Het dient ons denken te beïnvloeden. Want we zijn andere mensen geworden. We zijn gegrepen door God. We zijn van Hem. Jacobus zegt dan hier tegen hen, die 12 stammen, jullie zijn eerstelingen. En God heeft een geweldige roeping met jullie. Zo hebben wij ook deel aan de geweldige roeping. We zijn wat dat betreft ook eerstelingen. Niet eerstelingen van de volkeren, maar eerstelingen ten aanzien van een hele andere groep. Waar Paulus dan over spreekt. Ja, ook een roeping. Wel geen aardse roeping, maar een bovenhemelse. Maar in de zin maakt het in feite niet uit. Zodat 12 stammen hebben een roeping, wij ook. En God heeft hetzelfde met ons voor als met hen. Hij wil ons gebruiken als een kanaal van zegen straks. En hij gebruikt in ons leven ons ervoor om ons daartoe bekwaam te maken. Dat hij ons die kroon zal kunnen geven. Dat aan een kroon zit alles vast heersen. Een kroon is om te regeren. En God wil ons straks gebruiken. Maar we moeten dan wel voldoen aan wat God op het oog heeft. Wij moeten zorgen dat we de stem van God in ons leven blijven horen. Niet alleen op zondag, maar ook in de week. En dat we daardoor langzaam worden. Snel om te horen het woord van God, maar langzaam om te spreken. Daarom niet zo licht geraakt zijn. Alles maar eens goed overdenken. Niet maar zo snel gaan handelen. Want we zullen dit en we zullen dat en we zullen meteen maar zus en zo. Niet zo snel ook oordelen over anderen. Maar een beetje langzaam zijn in je oordeel. Daar eerst maar eens mee naar de binnenkamer gaan. En daar eens met de Heer over praten. Je tong in toom houden. Ja, Jacobus laat zien, heel praktisch hoor. Dat valt niet mee. Want voor je het weet, heb je allerlei dingen alweer gezegd. Over anderen. En heb je allerlei besluiten alweer genomen. En ben je weer aan het redden geweest. En heb je alweer doorgehold. En heb je heel schade aangericht als je omkijkt bij andere mensen. Ja. We moeten langzaam zijn. Langzaam zijn tot toorn. Waarom? Want de toorn van een man, vers 20, brengt geen gerechtigheid voor God voort. En we kunnen wel gauw boos worden. En op onze achterste benen staan. Maar, dat brengt geen gerechtigheid voor God voort. Zegt Jacobus. Er is eigenlijk maar één die rechtvaardig boos kan zijn. En dat is God zelf. Alleen God kan rechtvaardig boos zijn. Wij kunnen niet rechtvaardig boos zijn. We lezen in Gods woord niet alleen over de liefde van Christus, maar ook over de toorn van Christus. We lezen over de toorn van het lam. Dat is wel niet zo'n populair onderwerp. Want iedereen wil altijd maar in de prediking spreken over de liefde van Jezus. Niet over de toorn van Jezus. Zo hoor je ze nooit spreken. Maar de Bijbel spreekt over die beide kanten. Ja, de Heer Jezus kan vertoornd zijn. Zoals hij op de aarde ook vertoornd af en toe was. Toen hij de tempel reinigde. Bij de tempel reinigen, dat hij een zweep maakte. Tot twee keer toe heeft hij dat gedaan. Aan het begin van zijn dienst heeft hij, als openbaar optreden, de tempel schoon geveegd. Hij heeft het ook aan het eind gedaan, vlak voor zijn sterven. Twee keer. Ja. Alleen hij kan dat doen. Dat is een zondeloze boosheid. Bij ons is er geen sprake van een zondeloze boosheid. Bij ons komt de zonde, onze toorn komt gelijk de zonde om de hoek kijken. Sommige mensen zeggen, ik was heilig vertoornd. Of ik was rechtvaardig boos. Ja, als je eigenlijk al een beetje proberen schoon te praten, maar dat lukt bij ons niet. En we dienen ons er ook verre van te blijven. Om zo snel te handelen. En zo snel te spreken. Zo snel boos te wezen. En zo snel allerlei besluiten maar te nemen en dingen te zeggen over anderen en noem maar op. Daarom zegt Paulus, daarom zegt Jacobus, blijf daar nou verder van. Vers 21. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid. Je moet niet boos zijn. Nee, je moet zachtmoedig worden. En neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat u zieler kan behouden. Wees niet zo bezig met die ander en met die omstandigheden en wind je daar nou niet zo over op en ga nou niet zo murmureren en zo zeuren over alles wat je treft En dat schuld geven aan anderen. Nee, wees nou niet daarmee bezig, maar wees nou bezig met het woord van God. En neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Dus aan de ene kant afleggen, in een hele andere houding afleggen, en een hele andere houding aannemen. Hoe reageer je in beproevingen? Wat voor houding neem je aan? Nou, leg af. En neem aan, zegt hij. En als je dat doet, neem je een hele andere houding aan. Dan ga je veel nauwgezetter, ga je rekening houden met wat God zegt. En ga je de zaken rustig overdenken. Ga je afstand nemen van de zaak. Ga je van bovenaf bezien. En zien de dingen er opeens heel anders uit. Ga je afvragen, wat heeft God hiermee nou allemaal op het oog? Dan wordt het allemaal veel eenvoudiger. Anders laat je je meesleuren in de moeilijkheden. En dan moet er, als je vaak moeilijkheden van een ander aanhoort, dan denk je vaak ook van nou, hij heeft dat probleem, die moeilijke situatie, weer heel erg opgeblazen. En als we later naar onze eigen problemen kijken, als we erachter staan, dan denken we, ja, we hebben onszelf wel heel erg zonderom gemaakt hoor. En vaak zijn het onbenulligheden. Ook vinden we het vaak van andere onbenulligheden. En vaak vinden die moeilijkheden, als we daar zelf achter staan, vinden we het ook maar eigenlijk onbenulligheden. Moeilijkheden zijn vaak zo groot als een dubbeltje. Wij kennen het niet meer, we hebben geen dubbeltje meer, helaas. Maar een dubbeltje was een heel klein muntstukje. Maar we kunnen ons er zo op focussen. In plaats van dat we bezig zijn met de Heer en met zijn woord, worden we zo meegesleurd in die beproeving, dat we dat dubbeltje van tafel nemen en het steeds maar dichterbij brengen. En dat dubbeltje wordt groter en groter en groter. Nou, als je op een gegeven moment voor de pupil van je oog houdt, dan is dat ongelooflijk groot. Dat een heel klein dingetje is. En je moet het van bovenaf leren bezien. Je moet het wegleggen. En je moet het zien van afstand. En het is maar een heel klein dubbie. Het is eigenlijk iets onbenulligs. En zo wil de Heer eigenlijk dat we reageren. Dat we rustig worden. Langzaam zijn. Langzaam in het spreken. Langzaam in ons handelen. Langzaam in het denken. Dat we niet meteen zelf maar reageren. Maar dat we de tijd nemen om de stem van God in ons leven te horen. En met zachtmoedigheid Gods woord aan te nemen. Tot aan te spreken dat onze ziel kan behouden. Want het woord van God werkt leven. Het heeft ons wederom geboren doen worden, zegt Petrus. En ook Jacobus, ook Johannes. Die hebben het echt over wedergeboorte. Leven heeft het verwekt onder Israël. Leven verwekt het ook onder de wereld. En ook straks. En het woord van God geeft ook leven. Laten we eerlijk zijn. Als we zelf het woord van God lezen, thuis. Bestuderen met elkaar. Als we komen onder de verkondiging, onder de prediking van zo'n woord. Ja, dan wekt dat verder leven in ons op. Dat leven wat in ons verwekt is, dat springt dan op. Dan worden we erdoor gezegend. Dan zijn mensen in deze wereld begrijpen niet dat we naar een samenkomst gaan en dat we daar met elkaar bezig zijn met het woord van God. Maar dat woord van God hebben we lief. Waarom? Omdat die prediking uit het woord van God ons hart verwarmt. Dat leven in ons wordt daardoor gevoed. Het wordt in ons sterker. Geen enkel ander boek in de wereld kan dat doen. Alleen dit boek. Als je met elkaar bestudeert, als je onder de prediking van het woord van God, dan geef je als ware dat woord wat in je geplant is, geef je water. Het is water des levens. En het geloof in je wordt sterker. Je gaat meer van Christus zien. En meer van jezelf. Je wordt meer van jezelf verlost. En je wordt rijker in Christus. Het doet je goed. En daardoor is het heerlijk om met elkaar met het woord van God bezig te zijn. En iedere keer word je meer één met Christus. Meer één met zijn woord. En we merken dat je één wordt met zijn leven. Hè, wat hij verwekt heeft toen hij opstond uit de dood. En dat je een nieuw leven, een opstandingsleven hebt. Een onvergankelijk leven, een eeuwig leven. Hè. En dan ga je dat woord van God prijzen. Zoals de psalmen daar zo over het woord van God spreken. Of zoals de psalmist in Psalm 119. Hè, De grootste psalm, hè, de langste psalm van heel de Bijbel. Dat is één grote lofzang op het woord van God. Wat het woord van God allemaal in ons leven doet. Ja, het woord van God leidt ons. Het is een licht op ons pad. Het leidt ons voort, het voedt ons, het geeft ons leven. Nou, kortom, lees maar heel Psalm 119. Nou, en wat kan het woord van God volgens Jacobus doen, let op, als we het aannemen, dat in u geplante woord, wat kan dat doen? Dat kan uw zielen behouden, zegt Jacobus. Dat is heel belangrijk. Maar wat bedoelt nou het Nieuwe Testament onder het behouden worden van zielen? Dat is heel belangrijk, dan moeten we daar maar even stilstaan. De meeste mensen zullen zeggen, als we vragen aan hun, wat bedoelt de Bijbel nou met dat zielen behouden worden? Dan zeggen ze, nou dat betekent heel gewoon, dat zondaren de Heer Jezus Christus als hun heiland en verlosser leren kennen. En dat ze behouden worden. Hun zielen worden gered. En ze zeggen ook, nou ja, daar bidden we ook voor. En de eeuwige les, en de evangelist zal ook zeggen, ja, dat zoek ik ook. Ik zoek ook om zielen te behouden, om zielen te redden. En we weten dan wat hij ermee bedoelt. En hij bedoelt ermee dat hij mensen wil redden, mensen wil verlossen. Mensen die Christus niet kennen. Maar bedoelt Jacobus dit hiermee? Nee, Jacobus bedoelt dat hier helemaal niet mee. Lees maar eens Matthäus, want dat die zinsnede, uw zielen kan behouden. Zielen behouden, dat komt ook in Matthäus voor, waar de Heer Jezus spreekt. In Matthäus 16. Laten we maar die tekstplaatsen opzoeken waar het over zielen behouden gaat. Matthäus 16, vers 24. En daar staat: toen zeide Jezus tot zijn discipelen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Jezus zegt: indien iemand achter mij wil komen. Hij zegt niet: als iemand tot mij wil komen. Een zondaar komt tot de Heere Jezus. Maar een zondaar kan niet achter de Heere Jezus komen. Alleen een gelovige kan achter de Heere Jezus komen. En hij zegt dit aan Petrus. Hij zegt dit aan zijn discipelen hier. Hij zegt dit niet aan zondaren. Hij zegt het aan gelovige mensen. Hij zegt, indien iemand achter mij wil komen. En Petrus in zijn brief zegt ook, dat wat is dat volgen van de heiland? Dat is zijn voetstappen volgen. Hij kan het weten. Want hij heeft het gedaan. En Jacobus ook. En dit wordt niet aan zondaren gezegd. Dit wordt dus gezegd aan gelovigen. Geen enkele zondaar kan achter de Heer Jezus Christus komen en hem volgen. Een zondaar die is dood. Een zondaar die wandelt niet achter de Heer Jezus aan. Een zondaar kan volgens Efeze 2, heeft hij maar één wandel in deze wereld. En dat is in zijn zonde. Dat is, daarin is hij dood. Daar kan hij alleen maar volgen de loop van deze aion. Daar kan hij alleen maar Satan volgen. Alleen maar zijn eigen begeerte volgen. Maar hij kan Christus niet volgen. Alleen een gelovige kan Christus volgen. En als je Christus als gelovige volgt, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent, zegt de Heer Jezus, dat betekent dat je jezelf opgeeft. En dat je allerlei dingen in je leven opgeeft. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is je kruis opnemen. Dat is jezelf verliezen. Jezelf verloochenen. Letterlijk staat daar eigenlijk in het Grieks. Dat is nee zeggen tegen jezelf. Het is ook zo gemakkelijk. En zo zit de wereld in elkaar. En vooral deze materiële wereld. Met deze materiële welvaart waar we in leven. Dat we overal ja tegen zeggen. Van ons hartje. Die begeert weer iets. En we wensen weer iets. En we willen weer iets. En ons hart zegt ja. En het is heel gemakkelijk om tegen alles maar in ons leven ja te zeggen. Maar verloochenen, jezelf verloochenen is nee zeggen tegen jezelf. Dat is jezelf verloochenen. En waarom zeg je dan nee tegen dingen? Als je weet dat het niet in harmonie is met wat God tegen je zegt. Dat het niet in harmonie is met het woord van God. Dan zeg je tegen dingen nee. En dan is achter de Heer Jezus komen. Dat is hem volgen. Dat is je kruis opnemen. En zegt hij nog meer. Want, vers 25. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Eigenlijk staat daar niet het woord leven, maar het woord ziel. Het gaat hier over de ziel behouden. Wat zegt Christus? Want ieder die zijn ziel zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft, hij staat er weer het woord ziel. Maar ieder die zijn ziel verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Gelukkig hebben ze daar het woord ziel onvertaald gelaten. Of wat zou een mens in ruil geven voor zijn leven? Daar gaan ze weer helaas de fout in, want er staat ziel. Want de Zoon des Mens zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Naar zijn daden. Ja, wat de Heer Jezus zegt is heel wat anders dan normaal wordt opgevat. Jezus zegt, want een ieder die zijn ziel zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn ziel verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zou een mens geven in ruil voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Ja. Het is wel bijzonder, maar de Heer Jezus die gebruikt het precies andersom. Wij zeggen allemaal, ja, het is goed als zielen behouden worden. En Jezus zegt, ja, maar je moet je ziel helemaal niet behouden, joh. Je moet je ziel verliezen. Is helemaal niet goed als zielen behouden worden. Zielen moeten verloren gaan. Want als je je ziel verliest, die zal zijn ziel vinden. Wanneer zal hij zijn ziel vinden? Nou, wanneer de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid komt. In de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen. Dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Ja, het gaat hier natuurlijk niet om ongelovigen, om zondaren, vers 24... Het gaat hier om gelovigen. Het gaat hier als een gelovige die achter de Heere Jezus aangaat. Die hem volgt. Die zijn kruis op zich neemt. Die zichzelf verloochent. Die moet zichzelf verliezen. Daar gaat het om. En hoe verlies je nou je ziel? Nou, door Christus te volgen. Door jezelf te verloochenen. Door je kruis op te nemen. Bijzonder is dus dat de Heer Jezus het precies andersom neemt, zoals in het algemeen het behouden worden van zielen wordt gebruikt. Hij gebruikt het dus niet ten opzichte van de ongelovigen, ten opzichte van de zondaren, maar ten opzichte van de gelovigen. En hij zegt niet dat je je ziel moet behouden, hij zegt dat je je ziel moet verliezen, omdat het je later zal vinden. Wat betekent dat nou, je ziel behouden? Laten we nog een tekst lezen, maar dan uit Hebreeën. Hebreeën 10, daar komt het ook voort. Hebreeën 10. En bijzonder is daar dat Hebreeën weer dezelfde groep is als Jacobus afschrijft. Hè? Paulus schrijft ook aan de Hebreeën, aan die 12 stammen in de verstrooiing. Maar dat zijn de Hebreeën. En wat zegt Paulus dan in Hebreeën 10? En dan beginnen we maar in vers 32. Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Oh, nadat we dus de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, zij dus als hun Messias, deze Hebreeën, waar zijn ze mee geconfronteerd geworden? Met lijden. En hebben ze doorworsteld. En hij zegt, herinner je daaraan, nadat je vlucht bent geweest, is er een weg gekomen van lijden. Van het kruis. Herinnert u de dagen van wanneer, toen gij na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Omkijken naar de ander. Deel hebben aan hun druk van die wezen en die weduwe. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Mensen zijn dus alles kwijtgeraakt. Ze zijn vervolgd en weet in de handelingen. Er kwam een vervolging op gang. En ze werden verstrooid. Ze moesten huis en haard en al hun bezit moesten ze verlaten. Ze hebben blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Wanneer? Ja, niet nu, maar straks. Want gij hebt met volharding, want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt, doch met het geloof dat de ziel behoudt. Daar heb je het. En waar Paulus naar kijkt en waar de Heer Jezus naar kijkt, is het behouden worden van de ziel. En hoe wordt de ziel behouden als je verliest? Als je achter de Heer Jezus aangaat als gelovige. Je kruis op je neemt. En hem volgt. En jezelf verloochent. Ja, de Hebreeën die. En die groep die 12 stammen in de verstrooiing. Waar Jacobus al schrijft. Ja, die hadden nog wel een heel traject te gaan hoor. Nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn. Niets op ze laten wachten. Maar voordat hij komt. Wat zou plaatsvinden? De grote verdrukking. Daar moesten ze wel doorheen. En ze werden al verdrukt in die handeling. En ze maakten al de voorfase daarvan mee. En ze moesten volharden. En Jacobus zegt in zijn brief, nou als je zo dat meemaakt, die beproeving, nou dat is enkel vreugde. Heb er dan vreugde in als je zo beproefd wordt. Hè? Want het zal verharding uitwerken. En je hebt volharding nodig. Dan zal je bereiken wat God je beloofd heeft. Dan zal je ook die kroon des levens ontvangen. Maar word niet nalatig. Wie wordt in Hebreeën nalatig? Waar heeft Paulus het over in de Hebreeënbrief? Als groot voorbeeld. Het grote voorbeeld van zij die nalatig werden. Dat was het volk van Israël toen ze verlost werden uit Egypte. Heel Hebreeën 3 en Hebreeën 4... gaat Paulus in die twee hoofdstukken uitgebreid in op wat er geschiedde met Israël, de verlosten uit Egypteland, verlost uit de macht van de farao, door de Schelfzee waren ze gegaan enzovoort, ze waren verlost en ze waren op reis naar Kanaan. En dan maak je een parallel in Hebreeën 3 en 4 met de gelovigen hier, de Hebreeën in die situatie, en we kunnen ook een parallel maken naar ons als gelovigen. Maar wat voor fout maken gelovigen altijd in hun gedachtegang? En wat wordt ook altijd maar gepredikt? Helaas aan gelovigen. Er wordt vaak gepredikt, en zo vaak wordt de verlossing voorgesteld, en dat verwacht men dan, dat als men verlost wordt uit deze wereld, verlost wordt door Christus, en men Egypteland verlaten door de macht van de farao vandaan komt, wat denkt men dan? Dan denkt men dat men direct komt in het hemelse Kanaan. En wat ervaren de gelovigen? Ze komen terecht in de woestijn. En wat is dat? Een gelovige ervaart opeens dat de wereld voor hem om hem heen geworden is, opeens voor hem een woestijn. Waar hij zich niet meer thuis voelt. Opeens ontdekt hij in zijn leven dat hij een pelgrim geworden is, zodra hij Christus heeft leren kennen. Hij is verlost. Hij heeft een Kanaan in het vooruitzicht. En een hemels Kanaan hebben wij in het vooruitzicht. We zijn daar gezet in hemelse gewesten, maar we zijn nog in deze wereld. En daar worden we beproefd. En de zon schijnt hard. En dat is de ervaring van de gelovigen. En hij moet niet zien op deze wereld en het meer verwachten van deze wereld. Hij moet ook niet ongelovig worden en weer terug gaan verlangen naar de vleespotten van Egypte. En naar de knoflook en naar de bieslook. En ik weet niet allemaal wat Egypte allemaal te bieden heeft. Nee, hij moet staan in dit leven als een pelgrim. En hij moet zijn geloofsoog richten op dat hemelse Kanaan waar hij is gezet. Waar hij gezegend is met alle geestelijke zegening. En de Heere gebruikt ons in dit leven, in die woestijn van dit leven, om ons te richten op hemzelf. Want hij geeft ons een tabernakel. En hij geeft ons een dienst. En hij openbaart ons wie hij is. En we mogen in gemeenschap met God geraken. Worden geheiligd daar. In die woestijn. Ze werd Israël ook geheiligd in de woestijn. In plaats dat zij zich niet heiligen, gingen ze murmureren. En gingen ze zich verzetten tegen Mozes en noem maar op. En uiteindelijk leidde dat ertoe, toen ze voor de grens van Kanaan stonden, dat ze door ongeloof niet konden binnengaan. Ze werden nalatig. En dat leidde aan verderven. Hun lijken vielen in de woestijn. Dat geslacht kon niet ingaan. De oude mens kan niet ingaan in het hemelse Kanaan. En het leven wordt ervoor gebruikt in ons leven, dat we de oude mens ook in de praktijk van ons leven verliezen. En dat die nieuwe mens, dat nieuwe geslacht, dat kan Kanaan binnengaan. Maar we hebben daar te worstelen tegen geestelijke boosheden. Waar? In de hemelse gewesten. Had Israël ook te doen in het land Kanaan. Daar is een strijd te voeren. En dat kan je niet in je oude mens. In je oude mens kan je dan niet overwinnen in de kracht van je Heer en Heiland. Dan lijkt je de nederlaag. Christus kan niet zo met ons dat hemelse Kanaan binnentrekken. Er moet eerst een verandering plaatsvinden. Een hele verandering, een hele houding moet veranderen. Moet die nieuwe mens aandoen. En de praktijk van ons leven, die oude mens afleggen. En over dat afleggen en het aannemen, heeft Jacobus het net zo. En heeft Paulus het ook net zo. Dat geldt voor Israël, die straks door de grote verdrukking zal gaan en door de verdrukking heen zichzelf zal verliezen, zichzelf zal verloochenen, hun kruis op zullen nemen en weten van ik ben met Christus gekruisigd, en zo geldt het voor ons ook. En straks zullen ze, wanneer Christus wederkomt, zal hij hen de kroon des levens geven. Nog een korte tijd. Het wordt hun hier beloofd. En het wordt ons ook beloofd. Ja. We lezen ook nog over dat behouden worden van de ziel. In 1 Petrus 5. 1 Petrus 1 vers 5. Eerste hoofdstuk. De eerste Petrusbrief, 1 Petrus 1 vers 5, waar het weer dezelfde context is als Paulus in Hebreeën, als weer Jezus in Matthäus 16 en als Jacobus in Jacobus 1. 1 Petrus 1 vers 5. We hebben het over die erfenis, hè? Die onbevlekte en onverwerkelijke erfenis, vers 4, die in de hemelen is weggelegd voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid. Welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het is de laatste tijd, dezelfde tijd waar ook Hebreeën 10 over spreekt. Het is de laatste tijd, de tijd van het einde. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid, de behoudenis der zielen. Ja, daar heb je het einddoel. En wanneer wordt het einddoel bereikt? Nou, bij de openbaring van Jezus Christus. En het is nog een korte tijd, het is de laatste tijd. De erfenis ligt gereed, de kroon des levens ligt gereed. En je hoeft alleen maar te volharden. En verheug je dan daarin, ook al wordt gij thans in het soms zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, omdat de echtheid van uw geloof kostbaar dan vergankelijk goud wordt aangetoond. Dat gij het einddoel des geloofs bereikt. Is het einde. Dat is het einddoel van het geloof. En wat is het einddoel van het geloof? Nou, dat is de behoudenis der zielen. Nee, de Bijbel zegt heel iets anders. Als wij spreken over dat zielen worden behouden. En zo gaat ook in de evangelische wereld daar weer onder, zeggen we. Dan zeggen we allemaal, dat is het begin. Dat is wanneer dat de zondaar tot geloof en bekering komt, dat is het begin. He? Dat staat helemaal aan het begin van de geloofsweg. Nee, zegt Petrus. Nee, de behoudenis van de ziel, dat is niet aan het begin, dat is aan het eind. Dat is het einddoel des geloofs. Dat bevindt zich helemaal niet aan het begin, dat bevindt zich aan het eind. En je ziet, de Bijbel, die verstaat onder die behoudenis der zielen, helemaal anders dan zoals het normaal wordt opgevat. En normaal maar in taalgebruik in de evangelische wereld wordt gebruikt. Christus gebruikt het precies andersom. En Petrus gebruikt het ook precies andersom. En wanneer wordt dan die zaligheid der zielen gebruikt? Nou, als Christus, bij de openbaring van Christus. Want dan vinden we onze ziel. Als je je ziel verloren hebt, dan zou je het dan vinden, zegt de Heer Jezus. En ja, die behoudenis der zielen, die handelt dus met de beproeving in het leven, de beproeving des geloofs. En houd het voor enkel vreugde, zegt Jacobus, zegt Petrus. Als je geloof wordt getest, als je geloof wordt beproefd, want het heeft maar één doel, dat je straks je ziel zal vinden, dat je straks het leven zal vinden, en de erfenis en de kroon. Als Christus, wanneer Christus zich openbaart met de engelen, hè, en het je allemaal geeft. Het nu verliezen, dat betekent, ja, beproevingen ondergaan, moeilijkheden ondergaan, en jezelf verliezen, jezelf opgeven. Maar aan de andere kant, het vinden in Christus. Dus zonder kruis, hè, zegt het spreekwoord, zonder kruis geen kroon. En dat gaat hier op. Jacobus zegt dan in Jacobus 1, laten we maar teruggaan. In vers 22, wees daders des woords. En niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden. Ja, hoe moeten we dan staan? Nou, we moeten niet alleen het woord van God dan horen wat in ons geplant is. Want het behoud van onze ziel staat op het spel. Het kan alleen maar bereikt worden als we onze ziel verliezen. Want dan zullen we het straks vinden. Dat is eigenlijk de gedachtegang. En hoe moeten we dat dan doen? Nou, dan moeten we dat woord van God niet alleen maar vluchtig horen en daarna weer doorhollen in de week. Nee, dan moeten we het opbergen in ons hart. En dan moeten we ook daders worden van het woord. Niet alleen hoorders, maar ook daders. Dan zijn we geen daders. Ja, dan heeft heel die prediking geen enkele zin gehad. We moeten praktische gelovigen worden. Ons geloof moet echt zijn. En het moet dan blijken in de praktijk, gewoon uitwerken. Deze man is heel praktisch, deze Jacobus. Je kan wel zeggen, ik heb een groot geloof. En dan zeg ik ook eens, nou, dat is prachtig. Een groot geloof, laat het dan maar zien uit je werken. Want zonder werken is je geloof dood. En hij benadert het gewoon vanuit de praktijk. Een hele praktische aanpak is dat, maar het is wel waar. Toon dan je geloof maar aan.
Want je geloof is iets ongrijpbaars. Dat kan je niet zomaar pakken. Iemand kan wel zeggen, ik geloof. Ja, laat het dan maar in de praktijk zien. Ja, dat je in de beproevingen blijft staan. Dat je omkijkt, hè, naar wezen en weduwe in hun druk. Dat je omziet naar de ander. En dat je je onbesmet van de wereld bewaart. Dat is wat Jacobus zegt. Want anders, vers 23, hoe ben je dan als je onder prediking van het woord van God bent geweest en je hebt er alleen maar naar geluisterd en je holt maandag, dinsdag, woensdag maar weer gewoon door zonder dat de stem van God in je hart weer klinkt? Ja, dan ben je, net zoals vers 23 zegt, want wie hoorder is van het woord en die dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt, want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft een stond vergeten hoe het eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Ja, als je 's morgens wakker wordt en je bent zo vluchtig en zo gejaagd en je kijkt 's morgens in de spiegel in de badkamer en je ziet, goh, ik moet mijn hoofd maar eventjes wassen. En mijn tanden maar even poetsen en me even goed schoonmaken, want ik ben toch wel vuil. Ja. Als je dan terstond vergeet hoe je eruit zag, omdat je zo weer snel bent en je holt alweer door en je maakt jezelf alleen schoon. En je holt al maar weer door. Daar vergelijkt niet mee. Nee. Je moet dat woord van God. Dat moet je niet zo, daar moet je niet zo vluchtig mee omgaan. Daar moet je mee bezig zijn. Dan pas heeft dat woord van God, krijgt het een doel in zijn leven, dan werkt dat door. Dan sla je die prediking, dat woord zelf, sla je op die stem van God in je hart. En dan ben je daarmee bezig, dan klinkt dat door en dan blijf je daarmee bezig en dan verdiep je erin. Ja? Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid en daarbij blijft, verdiepen. Dat is niet iets vluchtigs. Je gaat ervoor zitten. Je gaat erover denken. Je verdiept je. Dat woord verdiepen, dat is parakupto in het Grieks. Dat is iets dat wordt maar een paar keer gebruikt in de Bijbel. We hebben geen tijd meer om dat op te zoeken, maar bijvoorbeeld dat woord verdiepen wordt gebruikt bij Petrus. En bij Maria van Magdalena. Als ze aankomen bij dat geopende graf, dan bukken zij, dan knielen zij. En dan blikken ze in. Dat is dat woord verdiepen. En zo moet je eigenlijk verdiepen in het woord van God. Dat is knielen, dat is vooroverbuigen. En dat is naar beneden kijken, in de diepte kijken. Want het woord van God, het woord van God is diep. Er zit heel veel in. En heb je tijd voor nodig. Dat gaat niet zomaar. En zoals Petrus en Maria van Magdalena vooroverbogen en dus knielden, zo dienden wij ook te knielen voor het woord van God en zo in te blikken. En dan krijg je ook opeens dat je dingen ziet zoals Petrus zag en Maria zag, een opgestaan heiland. Die was opgestaan. Zagen ze ook die winstels liggen. Zo willen ook engelen, hetzelfde woord. Engelen, die zijn begeerig om een blik in te slaan. Dat is hetzelfde woord. Die willen zich verdiepen graag. In Gods voornemen, in Gods plan. Die God aan ons notabene geopenbaard heeft als verloste mensen. Dat is je verdiepen. En je moet er bij blijven, die daarbij blijft. Dus niet alleen het overdenken en daarna weer weg. Nee, je blijft erbij. En het werkt in je leven door. Je bent niet een vergeetachtige hoorder. Je bent niet vergeetachtig. Nee, je bent een werkelijke dader. Die zal zalig zijn in zijn doen. Ja, de Heer Jezus zegt, zalig is hij indien gij weet. Niet alleen dat je het weet, maar ook als je het doet. Hè. Hij zegt in Johannes 12, vers 17. Indien gij dit weet, zalig zijt gij indien gij het ook doet. Die het ook te doen. Niet alleen te weten, niet alleen te horen, niet alleen te lezen in Gods woord, maar ons ook daarin te verdiepen. En ook daar dan bij te blijven. Dan heeft het een geweldige doorwerking en uitwerking in ons leven. Vaak vinden we onszelf heel goddienstig. En dan gebruik je een beetje een woord voor, ja, zeg maar, een beetje vroom. En dat vinden we soms van onszelf. Indien iemand meent godsdienstig, vroom, hè, christelijk te zijn, dan komt hij terug op dat spreken, maar daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Dat is ook praktisch. Het moet blijken uit de praktijk, uit onze daden, dat we langzaam worden, dat we de stem van God toelaten in ons leven, dat we de dingen van bovenaf bekijken, dat onze houding veranderd is, dat we niet zo klaarstaan in een oordeel over een ander, dat we de dingen goed overdenken, met Christus goed overdenken, dat we ons verdiept hebben in zijn woorden, dat we ons daardoor laten leiden, dat we nieuwe mensen geworden zijn, en dat we daardoor dingen gaan doen in ons leven die dan niet zo aan de oppervlakte liggen, maar dat we, zoals vers 27 zegt, dat we een zuiver en onbevlekte godsdienst voor God openbaren, omzien naar de weduwewezen in een druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. We komen op deze twee laatste versen, waar het woord godsdienstig en godsdienst wordt gebruikt, de volgende keer nog uitgebreid terug. Ja, met elkaar danken.